Vandaag een bijzondere aflevering voor mijn podcast. Ik zit hier samen met Jan Terlouw in Twello. En ik vond het erg interessant. In de voorbereiding las ik over een stoel voor de ongeborenen. Daar had u het over in een van uw laatste boeken, Het Hebzuchtgas. Een van de opvolgers van Koning van het Katoren, als ik het goed heb. En die stoel voor de ongeborenen was een lege stoel die in de kamer stond bij een aantal ondernemers. En die, daarmee wilde u symboliseren volgens mij dat de mensen die nog niet geboren zijn ook mee moeten praten bij beslissingen. Duurzaamheid is volgens mij iets wat ook bij u erg centraal staat en waar u ook uw hele leven al mee bezig bent geweest. Klopt dat zo, meneer Terlouw?
Dat klopt in zoverre dat ik dicht bij de natuur heb geleefd altijd. Mijn vader had groene vingers. Mijn vader en moeder waren stadskinderen, maar ze kwamen in het dorp terecht. Vader had groene vingers, moeder hield ook heel erg van de natuur. Dus ze hebben mij er ook altijd heel erg bij betrokken. Ik was kind in de oorlog, zat heel veel bij de boeren in die tijd. Dus ik leerde melken en ik leerde met paarden omgaan. En ik leerde mijn hand in een varken steken als er iets mis was met de geboorte. Dus ik was dicht bij de natuur. En toen ben ik later in de politiek gekomen en heb me ook ingezet voor behoud van de natuur. Dat in de eerste plaats van de Waddenzee, van de Oosterschelde. En pas later is het klimaatprobleem opgekomen. En nu ik een oude man ben, hou ik me daar vooral mee bezig omdat ik het ontzaggelijk zorgelijk vind.
Ja, en u heeft niet zoiets als oude man, we laten de wereld achter ons, maar u zegt zelfs, we moeten juist de mensen die nog niet geboren zijn eigenlijk ook aan het woord laten. Hoe belangrijk is dat?
Ik heb in dat boek, Het Hebzuchtgas, zijn jonge mensen en die raken aan de praat met ondernemers die weinig denken aan wat het probleem is, met de natuur omgaan. En het boek eindigt ermee dat die ondernemers zeggen, goed, als wij een vergadering hebben, zullen we er altijd een lege stoel bij zetten. Zodat we er steeds aan denken, daar zitten degenen die nog niet geboren zijn, maar wat wij doen heeft wel invloed op hun leven. Dus in zekere zin praten ze mee vanuit die lege stoel. En dat is opgepakt door heel wat mensen en het is nu al in heel veel directievergaderingen gebeurt dat echt. Er worden op scholen van die stoelen gemaakt, de toekomststoel. En dat vind ik erg leuk natuurlijk.
Ja, we hebben die stoel natuurlijk niet voor niks nodig, want als er geen problemen waren, dan hadden we die stoel niet nodig om daar neer te zetten. Als de toekomstige generaties gewoon door konden gaan op de manier waar wij ook bezig zijn, is dat denk ik allemaal was het prima geweest. Maar u ziet ook wel gewoon grote problemen. Wat zijn volgens u de grote problemen van deze tijd?
We worden ons er langzaam van bewust dat de manier waarop we met de natuur omgaan totaal onhoudbaar is. Bijvoorbeeld de biodiversiteit neemt heel erg sterk af. Biodiversiteit is de verscheidenheid van planten en dieren. Dat is altijd gebeurd, ook zonder dat er mensen zijn. Er zijn soorten die komen en soorten die gaan. Maar op het ogenblik verdwijnen soorten 100 à 1000 maal sneller dan toen er geen mensen waren met hun industrie. Dat is nogal wat. En daardoor gaat die soortenrijkdom, die gaat verloren. Althans, die wordt veel minder. Op het ogenblik is de biodiversiteit in Nederland nog maar 15% van wat het was in het jaar 1900. Daar kunnen we niet mee doorgaan als we willen dat ook onze kinderen nog aan de rijkdom van de natuur kunnen genieten. We zijn de aarde op de een of andere manier eigenlijk aan het leegschrapen. Als je stel dat je een vierkante meter aarde bezit en je kunt daarin een beukennootje planten en dan groeit daaruit een enorme beukenboom in 100 jaar. Als je die omzaagt en je verstookt hem in je huis om je huis warm te houden, dan kun je misschien, laten we zeggen, 3 weken je huis mee warm houden. Maar daarna is die eikenboom of die beukenboom er niet meer. Voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Pas voor je achterkleinkinderen kan er weer een zijn na 100 jaar. Dat hebben we gedaan met bossen enzovoort. Maar je kunt ook zeggen, ik hou mijn huis 3 weken warm met een vat olie, 159 liter. Als je dat hebt gedaan, dan is die olie er miljoenen jaren niet meer. Want die heeft er miljoenen jaren over gedaan om gevormd te worden. En die is er dus niet meer, zeg maar, voor de mensheid, want een miljoen jaar is zoveel. En we worden ons er langzaam van bewust, ja, op zo'n manier kun je niet doorgaan met de dingen gewoon op te maken.
Ja, want dat is eigenlijk het probleem, hè? En dat is ook waar de duurzaamheidsdiscussie over gaat. Dat we spullen onttrekken en dat we ons niet beseffen dat we daarmee opmaken en dat het er daarna dus gewoon niet meer is. In plaats van dat we duurzame waarde creëren die op de lange termijn houdbaar is. Zodat iedereen een warm huis heeft eigenlijk in de toekomst.
Gelukkig kan dat wel, omdat de zon, die dus al die miljoenen jaren steeds een klein beetje van is opgeslagen in de vorm van kolen, olie en gas en zo, dat we die zonne-energie ook direct kunnen gebruiken. En die zon die blijft echt nog een hele poos die energie naar de aarde sturen. Nog miljarden jaren. Ja. Dus er is een oplossing, dat is het mooie. Ook nu wij zoveel hebben opgemaakt.
Ja, want daar was ik wel benieuwd naar. Want ik heb u uitgenodigd toen ik u op een lezing tegenkwam in Eindhoven. En toen vroeg ik u ook, want u bent niet alleen politicus geweest en groot schrijver, maar u heeft ook u bent ook gepromoveerd in de natuurkunde op het gebied van kernfusie. Dus niet helemaal hetzelfde als kernenergie, wat gaat om kernsplijting. Maar ik vroeg u toen, is kernenergie nou niet de oplossing die we nodig hebben? Want dat levert gigantisch veel energie op. En daar was u vrij uitgesproken over.
Ja, ik ben nooit tegen kernenergie geweest. Het heeft bezwaren hoor, het heeft afval, het is gevaarlijk enzovoort. Maar dat zijn kolen ook. Er zijn veel meer mensen in kolenmijnen omgekomen dan door ongelukken met kerncentrales. Maar ongeveer 10% van de energievoorziening voor mensen op het ogenblik in de wereld is kernenergie. Daarvan heel veel centrales zijn behoorlijk verouderd en zijn aan vernieuwing toe. En de capaciteit om al die centrales te vernieuwen is al zeer beperkt aanwezig. Het is duur. Een nieuwe kerncentrale is ook heel erg duur. Ik ben er niet tegen, maar ik vind het economisch niet verstandig. Je kunt veel beter zonnecentrales maken, zonne-energie gebruiken. Nogmaals, ik ben er niet fundamenteel tegen, maar ik vind het niet verstandig.
Ja, maar je hebt wel heel veel zonnepanelen ook nodig om bijvoorbeeld heel Nederland van zonne-energie te kunnen voorzien.
Ja, maar het hoeft niet allemaal met zonnepanelen. Er zijn allerlei methodes. Windmolens is ook zonne-energie. Het is de zon die lucht in beweging zet. Waterkrachtcentrales, dus stromend water gebruiken, is ook zonne-energie. Want de zon heeft gezorgd dat het water verdampte en in de bergen kwam en naar beneden stroomt. Er zijn allerlei andere mogelijkheden. Je kunt ook zonnewarmte gebruiken. Niet de mogelijkheid om er elektriciteit mee te maken, zoals op een zonnepaneel. Maar de warmte in woestijnen, met draaiende spiegels, concentreren op een oliebuis die dan heel erg warm wordt en daar elektriciteit van maken. Er zijn heel veel mogelijkheden.
En dat laatste wat u zegt, dat is mij redelijk onbekend. Dat was ook het antwoord wat ik toen destijds gaf op die lezing. Maar als we dat gaan doen, dat soort warmte concentreren, kunnen we daar dan gewoon de volledige samenleving op de wereld voldoende energie voor geven dat we op dezelfde manier door kunnen leven als nu? Of zullen we ook wel gewoon verstandiger ermee om moeten gaan?
Het is een techniek die heet CSP, Concentrating Solar Power. Bestaat al wel 50 jaar of zo. Je neemt spiegels en die laat je de hele dag meedraaien met de zon. Dat is natuurlijk simpel. En dan concentreer je die warmte op een oliebuis. Nou, je weet wel, als je een brandglas op je hand, dat weet je nog wel uit je kindertijd, dat doe je niet lang. Het is ontzettend heet. En zo wordt ook zo'n oliebuis ontzaglijk warm. En hoe warmer die is, hoe efficiënter je er elektriciteit van kunt maken. Gewoon met een warmtekrachtcentrale. Dan maak je heel veel elektriciteit. Nou, daar kun je of dan bijvoorbeeld weer waterstof van maken, of je kunt die elektriciteit via gelijkspannings, hoogspanningskabels 1000 kilometer vervoeren. Dat geeft met gelijkspanning niet zoveel verliezen. En die kun je gebruiken. En heb je die elektriciteit of die waterstof. En dat bestaat. Nou, is een simpele berekening. Als je zegt de Sahara, dat is een van de vele woestijnen in de wereld. Als je de Sahara voor 1/3 vol zou zetten met dat soort spiegels, dan is dat genoeg energie voor de hele mensheid. Nou ja, je moet natuurlijk niet allemaal in de Sahara zetten, maar in allerlei woestijnen. En dat is dus heel goed te doen. Het kost natuurlijk geld, je moet erin investeren. We hebben nu, in de laatste 100 jaar, hebben we een prachtige infrastructuur over de hele wereld gemaakt om olie te produceren. En je kunt in het kleinste dorpje op de wereld olie kopen. Nou, dit zou ook kunnen met zoiets als de CSP. Tuurlijk, dat kost een nieuwe investering, het kost heel wat geld, maar het is technisch heel goed te doen. En dat geld is er heus ook hoor, in onze rijke wereld.
Het is natuurlijk ook de vraag of de manier hoe we nu bezig zijn, of dat niet ook heel veel geld gaat kosten. Want als grote gebieden onder water lopen, dan is dat natuurlijk economisch gezien ook niet heel aantrekkelijk.
Absoluut, en groot gelijk.
Daar moet je natuurlijk ook de afwegingen mee maken. Maar dat is dus een hele aantrekkelijke oplossing om de woestijnen te gebruiken en die techniek toe te passen. Waarom gebeurt dat nog niet? Want het klinkt als een hele heldere, ook niet de meest moeilijke oplossing zoals u het nu aanraakt. Wat moet daarvoor gebeuren dat we die kant wel op gaan?
Er zijn natuurlijk grote gevestigde belangen. Die infrastructuur voor olie, die is er. Daar is in geïnvesteerd en daar wordt heel erg veel geld mee verdiend. De bezitters van die installaties, die hebben hier natuurlijk geen zin in. En er is nog iets aan de hand. Niet alleen de manier waarop we met de natuur omgaan, maar er is ook economisch, sinds ongeveer Thatcher, dat was 79 geloof ik, Reagan, dat was 81, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was in 91, globalisering. Sinds die tijd is er een enorme tweedeling aan het ontstaan. Het geld komt heel erg veel terecht bij een bovenlaag en weinig bij een onderlaag. Die bovenlaag die wordt ontzettend rijk. Het is zo dat in 2017 is de wereld $700 miljard rijker geworden aan bedrijfsdividenden, dat soort dingen. Waar is dat geld gebleven? Het is voor 80% terechtgekomen bij 1% van de mensen. En dat zal vorig jaar ongetwijfeld ook weer zo zijn geweest. Geld is macht. Je kunt met enorme lobbykracht zorgen dat de dingen niet anders gaan dan jij wilt. En dat is aan het gebeuren. Kijk naar de film van DiCaprio. Die zegt zelfs dat er regelrecht wetenschappers worden omgekocht om de verkeerde dingen te zeggen. Kan ik niet bevestigen hoor, maar het staat in die film van DiCaprio. Dat is aan de hand. Er zijn enorme belangen ontstaan om te houden zoals het is en niet te veranderen.
Ja.
En de politiek kan zich hoe langer hoe moeilijker verzetten vanwege die enorme lobbykracht van dat geld. Zullen we toch iets op moeten vinden, want het gaat niet goed zo.
Ja, en u maakt zich daar grote zorgen om. Dat heb ik u in verschillende interviews terug horen zeggen. Dat die welvaartsgroei maar ten goede komt van een zeer klein percentage van de bevolking. En ik dacht eigenlijk dat het met name ook vanuit rechtvaardigheidsoogpunt was. Maar u ziet dat er dus ook een rechtstreekse koppeling is tussen hoe we de natuur zouden kunnen redden en het klimaatprobleem kunnen oplossen.
Ja, het is een heel groot probleem. Want politiek, mensen die geven graag af op de politiek, en ik heb er in mijn leven ook best wat aan gedaan. Maar laten we beseffen dat politiek heel erg belangrijk is. Het is de politiek is een instituut waardoor wij met elkaar afspreken wat we wel doen en wat we niet doen. De politiek regelt de samenleving, die schept orde in de samenleving. Als het goed is, maakt die de samenleving rechtvaardiger. Mensen worden zeer ongelijk geboren, ongelijke intelligentie, ongelijke lichamelijke kracht, ongelijke mogelijkheden. De taak van de politiek is om dat gelijker te maken. En dat doen we via wetgeving. Dat doen we via afspraken maken. Jongens, zo doen we het. En wat is nou belangrijker dan dat? Wat is nou mooier dan de wet? Die zegt, jongens, dit doen we wel en dit doen we niet. En daar houden we ons aan en dat controleren we. Dat hoort de politiek te doen. En als de politiek verzwakt, dan is dat heel erg schadelijk voor de samenleving. Dus politiek moet weer zijn kracht herpakken. Je moet weer beseffen dat die dingen kan doen. En ik vind dat wereldwijd eigenlijk aan het verzwakken is. En dat vind ik zorgelijk.
Ja.
Ook al met het oog op die klimaatverandering en in het algemeen de manier waarop we met de natuur omgaan.
Ja, want dan zegt u dus eigenlijk dat het kapitaal de touwtjes meer in handen heeft dan de politiek zelf. En is het dan ook zo dat die grote ongelijkheid, dat de democratie aantast?
Ook dat gebeurt. Je ziet het overal in de wereld, zie je het gebeuren. Dat ook de rechterlijke macht weer onder controle wordt gesteld van politiek. dat journalisten niet meer mogen schrijven wat ze nodig vinden. En dat vind ik zorgelijk.
Ja, toch zitten we vandaag ook op een hele mooie dag. Want het is, tenminste, ik heb Marjan Minnesma hiervoor ook een keer geïnterviewd. En zij heeft met haar stichting Urgenda onze Nederlandse staat aangeklaagd. En vandaag is in cassatie gebleken, 20 december, dat zij weer in het gelijk gesteld zijn. Dus dat de Nederlandse staat heel hard zijn best moet gaan doen om nog grote CO2-reductiedoelstellingen te bewerkstelligen. Wat vindt u daarvan dat de rechtsprekende macht ook ingrijpt?
Ik vind dat er iets heel moois aan zit en ook iets een beetje bedroevends. Het is heel goed dat de rechter, tot aan de hoogste rechter dus vandaag toe, de Hoge Raad heeft besloten dat de regering zich moet houden aan zijn eigen wetten en aan de internationale afspraken. Namelijk dat we eind volgend jaar een kwart minder CO2 uitstoten dan in de 90er jaren. Dat is heel mooi. Wat treurig is, is dat de rechter het moet afdwingen. Eigenlijk hoort het parlement dat te doen. Het parlement controleert de regering en die had dat eigenlijk moeten doen. Mooi is weer dat we zo'n rechter hebben en dat we de scheiding der machten hebben en dat die ook gerespecteerd wordt. Dus het heeft verschillende kanten.
Ja, want in eerdere interviews las ik ook dat u groot fan bent van de wet. U ziet de wet ook wel als een van de mooiste dingen die wij als mensheid volgens mij hebben kunnen neerzetten.
Ja.
Kunt u daar eens wat meer over vertellen?
Ja, ik zei er net al iets over. Hè. Het is, als er geen wet is, dan is er de jungle. En in de jungle, daar heerst de wet van de sterkste. En dat geldt ook. Als je zwak bent, dan hoort de politiek je te beschermen. Als je minder kansen hebt, hoort de politiek die kansen te vergroten. De politiek is er niet voor degene die zichzelf kunnen redden, maar juist voor de anderen. En dat geeft een systeem van meer rechtvaardigheid in deze wereld. Ja, als die politiek zwakker wordt, dan worden dus ook die mogelijkheden zwakker. En dat is niet goed. Dus ja, daarom vind ik de wet een van de allermooiste dingen die er zijn. Een ordening van de samenleving ten gunste van degenen die dat nodig hebben.
Ja, want de wet kan natuurlijk zowel links als rechts van het spectrum ingezet worden. Aan de rechterkant zien we denk ik voornamelijk dat het gaat om het recht van eigendom bijvoorbeeld. En aan de linkerkant gaat het denk ik ook meer om sociale zekerheid en een stuk inmenging van de overheid. Wat vindt u daar nog belangrijk van dat de politiek wat betreft verantwoordelijkheid nemen aanpakt?
Ja, dat hangt natuurlijk heel erg van je politieke ligging en je politieke instelling af. Als iemand gekozen is om mee te doen aan de regeren van het land, een volksvertegenwoordiger, dan moet hij of zij beslissingen nemen. En voor iedere beslissing hoort zo'n volksvertegenwoordiger dezelfde vraag te beantwoorden, ongeacht van welke partij je ook bent, namelijk de vraag, wat vind ik rechtvaardig? En dan zal een socialist hier meer zitten, het is rechtvaardig als de armsten en de zwaksten meekomen. En iemand van de andere kant, die zal misschien zeggen, nee, het is rechtvaardig als je mensen de kans geeft om zich te ontplooien. En dat is ook goed voor die armeren enzovoort. Daar kun je verschillende opvattingen over hebben. Maar de vraag is dezelfde, van wat je ook bent. Wat vind ik rechtvaardig? Want dat laat ook zien vanuit welke drijfveer, vanuit welke overtuiging je besluiten neemt. En als de mensen dat zien, dan gaan ze ook meer begrijpen, hé, waarom vinden jullie nou dat en jullie dat? Dan gaan ze ook meer begrijpen, oké, daar moet je compromissen tussen sluiten. Maar ik zou weer wat meer dan, zoals vroeger. Vroeger vond ik dat meer dat je hoorde vanuit welke overtuiging, diepe overtuiging, politici tot beslissingen kwamen. Je ziet nu erg veel dat mensen zeggen, oké, er is een probleem en dat gaan we oplossen. Ja, ja, maar ik wil ook zien waarom je het zo oplost en niet zo.
De onderliggende gedachtegang. Ik wil zo meteen ook nog wel even ingaan op het sociaal-liberalisme. De stroming, denk ik, die u vanuit D66 dan ook aanhangt. Maar waar ik ook nog wel even benieuwd naar ben, want u scheidt nu rechtvaardigheid tussen links en rechts. Toch zou je zeggen dat duurzaamheid, dus de stoel die neergezet wordt voor de ongeborenen, dat zowel links als rechts daar allebei baat bij heeft en zijn eigen oplossing ook voor moet verzinnen om ook de toekomst op een reële manier stand te kunnen houden.
Dat ziet u heel goed, vind ik. Maar het is niet links of rechts.
Ja,
het is,
en toch wordt het vaak in een links hoekje gestopt.
Ja, maar toch ook wel weer minder, hoor. Want je ziet nu toch ook wel weer dat rechtsere politici het ook belangrijk gaan vinden.
Ja.
Ik vind dat dat meer en meer toch uit die links-rechtshoek wordt getrokken. Weet je, vroeger was politiek links-rechts, het werd allemaal langs de economische schaal gelegd. Als je, hoe minder overheid, des te rechtser was je. Hoe meer overheid, des te linkser was je. Om de economie te bepalen. Geleide economie heette dat dan en vrije economie. Maar dit onttrekt zich eraan. Het is een probleem voor ons allen en voor de toekomst. Dus hoe langer, hoe minder kun je het op de links-rechtsschaal kwijt, zeg maar. Het is nog wel vooral wat linkser op het ogenblik, maar het wordt toch meer algemeen als een algemeen probleem benaderd.
Ja, want ook rechts zal niet kunnen ontkennen dat CO2 bijvoorbeeld gewoon beprijsd zal moeten worden. Zo snel mogelijk eigenlijk.
Dat zou je zo zeggen, ja. Maar ik zie het nog niet al te hard, maar...
Nee. Wat ik daar wel interessant aan vind, u zegt rechts zo min mogelijk overheid, links zoveel mogelijk overheid. U bent, denk ik, sociaal-liberaal, klopt dat? Want ik las laatst dat D66 pas in een later stadium zich echt heeft geconformeerd aan het sociaal-liberalisme. Toch heb ik ook vaak het idee dat liberaal zijn helemaal rechts wordt gezet, de persoonlijke vrijheden. Maar hebben we niet ook gewoon een overheid nodig om persoonlijke vrijheden te kunnen garanderen? En hoe ver vindt u dat een overheid daarin mag gaan?
Ik vind de overheid ongelooflijk belangrijk. Zoals ik net al zei, het belang van politiek, dat is ook het belang van een overheid. Ja, het sociaal liberalisme, of het liberalisme, heeft altijd veel gezichten gehad en ook veel verandering ondergaan. Er is net een boek verschenen, geschreven door, bij elkaar gezocht door mijn partij, over het sociaal liberalisme. Ja. Dan zie je dat vaak liberalen op den duur toch weer rechtser worden. Dat is meer de persoonlijke vrijheid. Dat is mooi, maar het is ook overheid handen af van de economie. En dan splitsen zich altijd weer groepen af. Die zeggen, nee, dat kan niet. Je hebt een sterke overheid nodig. Niet alleen om de individuele ontplooiingsmogelijkheden van mensen mogelijk te maken, maar ook om voor rechten te zorgen van de minder bedeelden, van de zwakkeren. En dan kwam er weer een nieuwe liberale, weer sociaal-liberale partij. Nou, ik heb altijd, geloof ik, nogal veel nadruk op dat sociale gelegd. Ik vind dat je vooral moet zorgen voor de mensen die dat nodig hebben. En dat kan een overheid. Neem nou bijvoorbeeld de zorg. Er is dan veel discussie over marktwerking in de zorg. Ja, weet je, zorg is een recht. En markten zorgen nooit voor rechten. Alleen overheden kunnen voor rechten zorgen. Daarom ben ik tegen marktwerking in de zorg. De overheid hoort dat te garanderen. Maar dat vindt niet iedereen.
Nee. En dat maakt het natuurlijk wel lastig, want een van die dingen die daar ook in speelt is want als je helemaal links bent, dan ben je geloof ik voor gelijke kansen aan het begin en gelijke kansen aan het einde. Nou ja, als je heel liberaal bent, dan vind je sowieso dat iedereen het recht heeft om zelf iets van zijn leven te maken en dan kan de ene hoog op de ladder komen en de andere wat minder hoog. Maar die startkansen is ook nog wel een punt van aandacht.
Die wat? Die?
De startkansen, de kansen waarmee je aan het leven begint. Hoe ziet u dat? Hebben we echt gelijke kansen nodig aan het begin? Want dat is denk ik toch ook wel wat het sociaal liberalisme in zich heeft, toch?
Ja, maar natuurlijk. Het sociaal liberalisme zegt mensen moeten kansen krijgen en daar waar ze minder hebben dan anderen, moet de overheid dat zo gelijk mogelijk trekken. Dus die moet zorgen dat er voor iedereen onderwijs is. Niet alleen voor mensen met rijke ouders, om een simpel voorbeeld te noemen. Dat vindt langzamerhand iedereen wel. Maar het is nogal een poosje de leerplicht. Pas in 1900 ingevoerd in Nederland. Zeker, daar is een overheid voor. Gelijke kansen scheppen. En dat vinden liberalen, dat moet.
Maar niet alle liberalen, denk ik, toch?
Nou, hele rechtse neoliberalen, die zullen daar buitengewoon weinig aandacht voor hebben.
Ja.
Maar een beetje liberaal vindt dit, hoor.
Ja, en als we het dan over die kansengelijkheid hebben, en we hebben het dan ook weer over dat 80% van de welvaartsgroei in handen komt van een zeer marginaal percentage van de bevolking. Zit daar dan ook een heel groot probleem? Hoe kijkt een sociaal-liberaal er tegenaan?
Oh, dat deugt van geen kant. Dat lijkt nergens naar. Dat hoort veel gelijker verdeeld te zijn.
En wat kun je daar nou... Want u bent minister van Economische Zaken geweest, vicepremier. In de tijd van Van Acht, als ik het goed heb. Hoe kun je daar nou ook als marktmeester, als het ware zijnde, wat je toch als overheid ook bent, ook de juiste beslissingen innemen?
Ja, je kunt van alles nog wat doen. Je kunt in die tijd na de oorlog hadden we in Nederland een soort overheidskapitalisme. De overheid, de behoorlijk geleide economie. En er waren hele vruchtbare discussies met een sterke vakbeweging, met sterke boerenbonden en zo. En daardoor ging een behoorlijk evenredig deel van de welvaartsgroei naar de factor arbeid. Dat is veel minder geworden. Ja, dat zijn politieke beslissingen. Dat is vooral sinds die 90er jaren, dat hele idee van de markt kan het beter. Nou, dat is niet waar gebleken. Als je ziet al die privatiseringen en liberaliseringen van de spoorwegen, van de posterijen, van de energiebedrijven enzovoort. Heeft het vruchten opgeleverd? Nee. Zijn de dingen goedkoper geworden voor de mensen? Nee. Het werkt niet. Sommige dingen kunnen veel beter door de overheid georganiseerd worden. Wel met ondernemers en de samenspraak met ondernemers, maar niet met een volstrekte vrije markt. Ik beweer tegenwoordig nog alles. Vrije markten bestaan niet. Want als een markt, kijk, als je zegt een vrije markt, wat lijkt er nou rechtvaardiger dan dat? Iedereen mag eraan deelnemen, wat is nou mooier en rechtvaardiger? De werkelijkheid is natuurlijk dat bij een dergelijke vrijheid onmiddellijk de sterkste de baas worden. En je ziet dan ook al die zogenaamde vrije markten zijn oligarchieën. Dat wil zeggen, er zijn enkele hele sterke partijen die de baas spelen. Als je zegt, dus ga ik hem reguleren, ja, dan is het ook geen vrije markt meer, dan reguleer je hem. Met andere woorden, vrije markten bestaan niet, vind ik. En toch is de hele wereldeconomie langzamerhand op de filosofie van de vrije markt gebaseerd. Ja, dus gaat er iets verkeerd.
Ja. Ja, want onder andere de negatieve externe effecten worden daar niet in meegenomen. En daar zijn we natuurlijk inmiddels wel achter met name ook de arbeidsomstandigheden in lage loonlanden bijvoorbeeld. Wat een Tony Chocolonely, het chocoladebedrijf, wat voor slaafvrije chocoladerepen gaat bijvoorbeeld onder de aandacht brengt. Maar ook het klimaatprobleem is daar natuurlijk een groot. De oceaan die leeggevist wordt, plastic probleem. Het zijn allemaal dingen die niet meekomen in die prijs of in de huidige prijzen in de markt.
En waar je dus een overheid voor nodig hebt om te zorgen dat dat wel gebeurt.
Ja, want die moet die marktmeesterrol actiever op zich pakken.
Absoluut.
Is dat een fundamenteel principe ook van de sociaal-liberale stroming? Of
ja,
is dat?
De overheid hoort marktmeester te zijn.
Ja. Want als we zo zijn er verschillende grondslagen van het sociaal liberalisme? Of is het gewoon echt een vertakking van het liberalisme zelf?
Oh, het is, dingen zijn altijd aan verandering onderhevig en het beweegt. Maar een gezonde samenleving, daar is er een overheid die garandeert dat ook de zwakkere kansen krijgen. Die garandeert dat mensen zich maximaal kunnen ontplooien. Maar die garandeert ook dat de dingen niet ontsporen, dat het redelijk in de hand blijft, dat niet sommige mensen waanzinnig rijk worden en daar de baas gaan spelen over de politiek. Zo is een gezonde politiek, ja, dat sociaal-liberaal, ja.
Ja.
Maar je kunt het ook best anders noemen hoor, maar ja. Dit is mijn filosofie.
Ja, en de rol van het eigen verantwoordelijkheid, want dat is iets wat in de liberale visie volgens mij ook
die is er natuurlijk ook.
Ja.
Die hoort er ook bij.
Ja,
die moet je ook mogelijk maken.
En hoe vindt u dat het individu zich zou moeten gedragen? Want je hebt natuurlijk als individu verschillende rollen. Je bent consument. Je kunt je op een bepaalde manier inzetten op de arbeidsmarkt. Wat moeten de mensen zelf doen?
Een van mijn slogans in de politiek is altijd geweest: het hebben van plichten is een recht. En mensen niet alleen maar recht op rechten, die heeft hij natuurlijk gelukkig, maar heeft net zo goed recht op om ook plichten te hebben, om medeverantwoordelijk te zijn. Je moet niet zeggen, de overheid moet alleen maar zorgen voor rechten en die plichten. Nee, je hoort er pas bij als je ook medeverantwoordelijk mag zijn, dus plichten opgelegd krijgt. En dat is een samenspel, ja, daar vind je je evenwicht in en die verschuift ook een beetje in de tijd en dat hangt er vanaf enzovoort. Het is, als je nou kijkt naar oorlogen. Het is toch vreselijk, hè, dat mensen, als je naar die Eerste en die Tweede Wereldoorlog kijkt, hoe enkelingen dat hebben veroorzaakt en hebben door laten gaan. Als je nou kijkt naar de Eerste Wereldoorlog, de drie meest ontwikkelde landen van de wereld ongeveer, namelijk Frankrijk, Engeland en Duitsland, die krijgen een conflict. Ja, kan gebeuren. Die raken in oorlog. Oké, onzin, maar het kan gebeuren. Maar die gaan dan 4 jaar tegenover elkaar liggen in loopgraven en schieten miljoenen jonge mannen dood. Die landen die werden geleid door keurige heren die ongetwijfeld hun kinderen netjes opvoeden en die waarschijnlijk iedere zondag naar de kerk gingen. En die heren die kregen dus voortdurend berichten. Ja, dit jaar 3000 van onze mannen, maar we hebben wel 100 meter gewonnen. En de volgende week, ja, dit keer gelukkig maar 2800 mensen dood. Maar we hebben die 100 meter zijn we weer kwijt. Maand in, maand uit. Hoe is dit mogelijk? Dat je dat laat gebeuren als je verantwoordelijk bent. En keurige heer bent. Ik vind het nog altijd zo onbegrijpelijk. Toen kwam de Tweede Wereldoorlog. Die was anders. Want toen moest een verderfelijke filosofie die hele volken ging uitroeien. Die moest bestreden worden. Dus dat vond ik anders. Dat was meer noodzaak. Meer begrijpelijk dat het gebeurde. Maar ook als je nou kijkt naar zo'n Stalingrad. Hè? Hitler, de kentering van de oorlog kwam toen Stalingrad, de slag om Stalingrad werd verloren. Volgens historici heeft Hitler 100.000 minstens van zijn soldaten om laten komen. Alleen omdat hij Stalingrad wou veroveren. Omdat hij de naam droeg van zijn vijand. Want die stad was strategisch helemaal niet zo belangrijk. Maar omdat hij Stalin heette, de naam van de vijand, moest en zou dat veroverd worden, wat niet lukte en 100.000 levens kostte. Ja.
Ja, het klinkt vrij kinderachtig. Maar
het klinkt kinderachtig en belachelijk, maar zo zijn mensen blijkbaar.
Ja. Ja. En het fascinerende is wat u zegt, het waren waarschijnlijk net de mannen die gewoon hun kinderen goed opvoeden en ook naar de kerk gingen. Ja. Dus of dat was ook gewoon dat tijdsbeeld, denk ik, wat toen heerste. Inmiddels hebben we 75 jaar, bijna volgend jaar, geen oorlog meer gehad. Dat is natuurlijk ook wel een grote prestatie als je ziet wat er daarvoor is gebeurd.
Ja, we hebben toch wel wat geleerd. Er is iets geleerd van de Eerste Wereldoorlog en ook weer wat van de Tweede. Maar je moet daar ook door. Kijk, als ik lezing hou, dan komt er altijd wel de vraag, waarom is de wereld zoals zij is? Waarin al dit soort dingen gebeuren. Waarom verkopen wij wapens aan mensen die ze zelf niet kunnen maken, landen? En als ze elkaar dan aan flarden hebben geschoten, dan subsidiëren we Artsen zonder Grenzen om ze weer op te gaan lappen.
Ja.
In het Rode Kruis. Waarom doen wij dit? Ik hoorde net Bernie Sanders in een toespraakje. En die zei, wat er omgaat in de wapenindustrie is meer dan genoeg geld om even dat klimaatprobleem op te lossen. Waarom doen we dat niet? Ja. Die vraag is niet te beantwoorden. We zijn zoals we zijn. Ja. Onze morele groei is heel lager dan de materiële groei. We hebben in 400 jaar een onvoorstelbare kennis van technologie opgebouwd. In die 400 jaar is de moraal van de mensen ook verbeterd, maar lang niet in dat tempo. Waarom zijn mensen zoals ze zijn? Dat is niet te beantwoorden. Je kunt alleen proberen om stapje voor stapje in goede richting te komen en de dingen beter te doen voor de mensheid.
Ja, en toch ben ik nog wel even benieuwd naar die verantwoordelijkheid van het individu. Want we kunnen natuurlijk zeggen, we stappen niet meer het vliegtuig in, we eten geen vlees meer, al dat soort zaken. We kopen de fair trade producten. Dan wordt de wereld beter. Maar hebben we niet ook gewoon keiharde politieke actie nodig om dit soort problematiek aan te kunnen pakken?
Ja, zeker.
En waar ligt dat spectrum? Want wat ik altijd interessant vind, je hebt het individu natuurlijk, de politiek en het bedrijfsleven. En ze wijzen eigenlijk altijd allemaal naar elkaar. Maar wie heeft de sleutel tot de verandering die we nodig hebben om de hedendaagse problematiek op te kunnen lossen?
Ja, de politiek heeft natuurlijk de eerste verantwoordelijkheid, daar is die voor. Om de mensen te leiden, daar worden ze voor gekozen. Maar tegelijkertijd weet ik ook heel goed, ik heb het genoeg meegemaakt, dat je iets niet kunt veranderen als de mensen niet willen. En neem nou het klimaatprobleem. Waarom zouden mensen nou de wereld, terwijl het goed te doen is, niet willen veranderen voor hun kinderen? Het bestaat eigenlijk niet dat ze dat niet willen. Als ik kijk naar mijn kleinkinderen, die krijgen ook weer kinderen, en dan zie ik hoe ontzettend gelukkig ze zijn met die kinderen en hoeveel ze daarvoor over hebben. Zou ze nou niet voor over hebben om een beetje kosten te maken en een beetje moeite te doen, maar het is heel goed te doen, om deze ontwikkeling te stoppen? Dat bestaat niet dat ze dat niet willen, als ze ervan doordrongen zouden zijn dat het kan en dat het moet. Dus ik moet de conclusie trekken, Het gebeurt niet omdat de mensen nog niet weten wat er aan de hand is. Nog niet beseffen. En dat geeft tegelijkertijd dan ook weer iedereen een verantwoordelijkheid om te zorgen dat de mensen wel te weten komen. Het onderwijs en de kunsten en de kerken en iedereen, u en ik, hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen dat mensen het wel weten, want dan zullen ze het willen voor hun kinderen. Ja.
Nou, dat is precies wat ik probeer te bewerkstelligen met een interview zoals dit. Dus hopen dat dat weer bijdraagt aan die doelstelling. Maar dan moet vervolgens op dit moment denk ik ook de politiek gewoon zijn verantwoordelijkheid pakken. Want daar zitten wel mensen die het wel weten.
Ja, en dat probeert de politiek gedeeltelijk ook wel. Maar stuit dan weer op een bevolking die het nog niet weet en nog niet goed meekomt.
Nee, want tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo. Als de bevolking het niet weet, dan stemmen zij ook op de mensen die vertellen dat het niet waar is bijvoorbeeld. Of...
En die daarmee zeer ernstig falen.
Ja.
Als zij zeggen, ik geloof de wetenschap niet en het is niet waar, dan laden ze een enorme verantwoordelijkheid op zich. En dan zijn ze buitengewoon onverantwoordelijk bezig.
Ja, vindt u dat daar een scheiding in zou moeten zijn? Dat er bijvoorbeeld een vierde macht, niet dat we naar een trias politica gaan, maar dat de wetenschap daarbuiten ook los zou moeten komen te staan bijvoorbeeld? Want nu wordt de wetenschap, tenminste volgens mij is vrij onomstotelijk toch wel vast te stellen vanuit de wetenschap dat we een klimaatprobleem hebben. En het is raar dat er mensen in de politiek natuurlijk zijn die dat ontkennen.
Ja, de wetenschap zou meer verantwoordelijkheid moeten nemen of meer tot het besef komen dat ze ook staatsburger zijn. En dat wat zij weten, dat dat hun eigendom is, maar ook van de gemeenschap. Want ze hebben het kunnen verwerven, ten eerste omdat allemaal mensen voor hen het mede hebben bedacht. En ten tweede omdat ze gestudeerd hebben op kosten van de overheid, voor een groot deel. Dus die kennis is ook gemeenschapseigendom en dat geeft een verantwoordelijkheid aan wetenschappers. Die vind ik veel feller en harder moeten tegenspreken wat klimaatontkenners zeggen. Want dat is gewoon onzin wat ze zeggen. En de wetenschap die weet het en de politici weten het niet. Want het is de taak van de wetenschap om het te onderzoeken. En de politiek moet beseffen dat ze geen wetenschappelijk debat kunnen voeren. Daar is eenvoudig niet toe in staat. Maar dat ze moeten werken met de resultaten van de wetenschap. Kijk hoe je dat toepast in een samenleving.
Ja, toch vind ik daar de koppeling ook wel interessant om te maken. U bent natuurlijk een aantal jaar terug. Ik denk dat het 3 jaar geleden ongeveer nu is geweest dat u bij de Wereldraad door zat over vertrouwen. Want dit gaat natuurlijk ook om vertrouwen in de wetenschap. Dat mensen de wetenschap gewoon niet geloven en zeggen dat het onzin is. Maar is het niet ook logisch dat mensen geen vertrouwen meer hebben in bijvoorbeeld de wetenschap? Als we toch ook in het verleden, nu veel nepnieuws zien. In het verleden bijvoorbeeld een Volkswagen schandaal hebben gehad. Dat is dan geen wetenschap, maar een bedrijf. Maar ik snap wel dat mensen sceptisch zijn voor wat er verteld wordt. U hebt daar een heel ander beeld bij. Of in ieder geval, u hoopt dat we toch dat vertrouwen ook weer terug kunnen winnen. Is dat iets wat daar belangrijk in is?
Een onbetrouwbare Volkswagen heeft niks met wetenschap te maken. Dat is economie en bedrijfsvoering. Echte wetenschap en zeker de natuurwetenschappers, waar ik meer uitkom. Als twee natuurwetenschappers het niet eens zijn, die worden het altijd eens door nader onderzoek te doen. Op den duur blijkt toch door onderzoek wie het dichtst bij de waarheid zat. Dus ik geloof de wetenschap niet. Iemand die dat zegt, die moet eens even bij zichzelf nagaan wat hij aan de wetenschap te danken heeft van de laatste paar 100 jaar. Zo onvoorstelbaar veel. De toenemende welvaart, de langere levensduur, de mindere kindersterfte, de pijnstillers als die naar de tandarts moet. Zoveel te danken aan de wetenschap. En dan durft zo'n sukkel te zeggen, ik geloof de wetenschap niet. Kom nou toch, zeg.
Ja, en u zegt dat dat met name met exacte wetenschappen, zoals de natuurwetenschap, dat dat eigenlijk gewoon niet kan.
Dat kan niet. Kijk, wetenschappen waar een menselijke factor in zit, is wat anders. Als je de sociologie, de economie en de psychologie enzovoort, daar kun je niet tot exacte antwoorden komen. Dus daar kun je over van mening blijven verschillen. Want een mens, die kan van mening veranderen. De natuurwet niet. De natuurwet verandert vannacht niet. Maar een mens wel. Die kan tot andere gedachten komen. Dus die wetenschappen kunnen onmogelijk zo exact zijn als de natuurwetenschappen. En zijn daardoor in mijn ogen veel moeilijker dan de natuurwetenschappen.
Ja.
Maar als mensen zeggen, ik geloof de wetenschap niet, en dan bedoelen ze heel vaak de exacte wetenschappen. Ja, als er nepnieuws is, dan kan de wetenschap niet helpen. Die doet dat niet. Nee. Echte wetenschappers doen geen nepnieuws.
Toch is dat interessant, want u bent toen vrij stevig daarin gegaan ook met een oproep tot laten we elkaar weer vertrouwen. Ik denk dat dat hierin ook heel erg belangrijk is. Want het beeld van de maatschappij is nog zeker niet het beeld wat de wetenschap heeft laten zien, denk ik, over het klimaat. Onder andere door klimaatskeptici. Is er wel iets vooruit gegaan sinds u dat heeft verteld bij de Wereld Draait Door over vertrouwen? Of?
Ja, maar dat vertrouwen, dat ging niet over vertrouwen in de wetenschap.
Nou, of, meer in zijn geheel, denk ik, toch?
Maar vertrouwen in elkaar, ja, als mensen. En dat ik begrijp achteraf heel goed dat mensen dat belangrijk vonden. Omdat er niks functioneert als je elkaar niet vertrouwt. Durf je je kind naar school te sturen als je de meester niet vertrouwt? Durf je naar het ziekenhuis als je de arts niet vertrouwt? Durf je je geld op de bank te zetten als je de bankier niet vertrouwt? Nee, er functioneert niks zonder vertrouwen. En als je ziet dat het vertrouwen afneemt, bijvoorbeeld ondernemers, dat gaf ik als voorbeeld. Vroeger handdruk, nu een contract. Kijk naar de overheid die alles dicht regelt, omdat ze de burger blijkbaar niet vertrouwen. De burger vertrouwt de politiek niet. En iedereen merkt, ja, dat de samenleving is niet voor niks een samenleving. Het is niet een maatschappij, het is een samenleving. Je doet de dingen samen. En een samenleving waarin het vertrouwen afneemt, die voelt men als een slechtere samenleving. En daardoor was, denk ik, dat effect zo groot. Ik gebruikte dat touwtje uit de brievenbus als een metafoor.
Ja.
Ik zei het een paar keer, want ja, god, daar ben ik dan schrijver voor. Te weten als metafoor dat werkt. Maar het feit dat er zoveel reacties waren en nog altijd zijn, dat zit hem daarin, volgens mij. Die zeggen, laten we elkaar in vredesnaam weer een beetje vertrouwen, zeg. En het is zoveel beter dat je een medewerker vertrouwt dan wantrouwt. Als je zegt, ah ja, dat kun je best. En als hij dan een keer iets verkeerd doet, zei je, oké, een schop voor je kont en dat geeft niks, want je hebt iets geprobeerd. Vertrouw elkaar. En als je mensen vertrouwt, dan willen ze het ook voor je doen. Dan willen ze niet teleurstellen. Vertrouwen werkt. Tuurlijk gaat soms iets mis, maar meestal niet, als je elkaar vertrouwt.
Nee, het is natuurlijk ook zo dat als je elkaar niet vertrouwt, dat er ook dingen misgaan. Dus
veel meer mis.
Ja.
Er gaat veel meer mis als je elkaar niet vertrouwt.
Ja.
Er komt niks voor elkaar. Mensen zeggen, ja, doe maar hoor, ik hou me precies aan de regeltjes. Geen initiatieven, want weet je, wie weet, doe ik iets verkeerd. De mensen durven niks meer als ze niet vertrouwd worden.
Toch is ook niet, want u zegt, dat heb ik u horen zeggen, dat u naar links opgeschoven bent.
Ik zeg vaker dat de samenleving naar rechts opgeschoven is, okay, hoor.
Ja, nou, dan bent u nog steeds in het linkervak terechtgekomen in ieder geval. Ja,
daar heb ik altijd in gezeten, maar
is,
maar goed, meer.
Is het meer regels hebben niet ook iets van de linkerkant? En is dat dan niet ook iets wat een beetje tegenstrijdig is met wat u nu zegt? Of zie ik dat verkeerd?
Ja, de linkerkant doet ook wel eens te veel regels, zeker. Zeker, dus niet alleen maar rechts, hoor.
Ja, dus, maar dat vertrouwen, mensen moeten ook wel gewoon vanuit eigen verantwoordelijkheid handelen. Maar dat vertrouwen is daar dus wel voor nodig.
Ik denk dat als je elkaar vertrouwt, dat je leven veel fijner is.
Ja.
Ik heb een grote familie. En dat is een grote rijkdom, onder andere omdat we elkaar vertrouwen.
Ja.
En er voor elkaar zijn, dat weet iedereen. Als er iets is, dan ben je er voor elkaar en dat is heerlijk.
Ja. Voor uw familie is ook het schrijverschap begonnen. Voor uw familie is ook het schrijverschap begonnen. U vertelde vroeger altijd verhalen aan uw kinderen. U gelooft heel erg in de kracht van het verhaal, dacht ik. Hebben we niet ook een nieuw verhaal nodig voor de komende tijd?
Ja, een nieuw verhaal of vertel het verhaal. Bij mij gaat het dan vooral om de communicatie. Ik heb gemerkt met mijn kinderen, ik had nooit dieper contact met ze dan wanneer ik ze een verhaal vertelde. En dan vooral een verhaal wat ging bijvoorbeeld over iets wat zij gedaan hadden of wat ik gedaan had, wat iets begrijpelijk maakt, maar in verhaalvorm. En nu in deze tijd van alsmaar PowerPoint, alsmaar beelden van korte dingen, dan zeg ik, mensen, geloof weer eens een beetje in het verhaal. Door het verhaal kom je zo dicht bij elkaar en ga je ook elkaar vertrouwen. Ik vind het verhaal het sterkste communicatiemiddel wat er is.
Ja. Heeft u daar nog mooie voorbeelden van? Van verhalen die op een goede manier worden verteld om juist ook weer met vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan? Zodat die lege stoel voor de ongeborenen daar ook kan blijven staan in de toekomst?
Ik doe niet anders. Ik vertel aan één stuk door in toespraken, in dingen waar ik heen ga, in boeken die ik schrijf. Ik gebruik het verhaal aan één stuk door.
Ja, zonder PowerPoint.
Zonder PowerPoint. Vroeger gebruikte ik ook wel eens met mate PowerPoint, maar ik heb het helemaal afgeschaft. Wil ik niet meer zeggen dat het soms niet nuttig kan zijn, hoor. Ja. Tuurlijk, een enkel beeld kan natuurlijk goed zijn. Maar ik heb vroeger zoveel conferenties meegemaakt, congressen, natuurkundige congressen, waar de spreker zei, first slide please, en draaide zich om en ging met een beverig beeldje dingen staan aanwijzen en je zag hem nooit meer terug. Ja. Nou, hoe makkelijk je dan afdwaalt. Terwijl als hij aan blijft kijken en vertelt wat er aan de hand is, jouw verhaal is heel sterk.
Ja, ben ik ook nog wel benieuwd naar, want mijn laatste vraag is altijd, ik ben natuurlijk millennial met mijn 25 jaar en ik ben ook net met mijn carrière gestart. En ik ben altijd wel benieuwd, wat geeft u nou de millennial die nu aan de start van zijn of haar carrière gaat, wat zou u die nou willen meegeven? Die nu de kwaliteiten op de arbeidsmarkt eigenlijk gaat laten zien.
Doe wat u doet. Probeer te begrijpen wat er aan de hand is, probeer erin door te dringen. Probeer het kostelijke van het snode te onderscheiden, om het in ouderwetse termen te zeggen. En gebruik het verhaal.
Ja.
Dat lijkt mij ontzettend goed. Niemand kan de toekomst voorspellen. Er komt weer een hele nieuwe golf technologie aan. En daar moeten we mee omgaan. Wees er een beetje kritisch over. Gebruik het goede, maar laat niet alles gebeuren. En ja, het zal niet anders zijn dan vroeger. Doe iets.
Ja.
Interesseer je voor dingen. Ga niet achteruit zitten. Dan wordt je leven ontzaggelijk veel rijker van. Durf iets. Probeer iets. Ja. Leef.
U noemt nog heel even technologie net. Gaat technologie de wereld redden?
Ja, technologie gaat weer allerlei nieuwe mogelijkheden en nieuwe gevaren brengen. Dus wees kritisch over technologie. Wees er dankbaar voor het goede en bestrijd de verkeerde dingen.
Oké, een mooie afsluiter. Dank voor het gesprek, Jan Terlouw.